Onze juristen zijn zeer vakkundig, maar vormen ze ook het beste team?
Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team en hoe die te verbeteren. Geef je legal team een boost. Doe de Team Energy Scan. Ik ben Koen Hemmers van Legal People.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Machtsspelletjes op de werkvloer. Ze zijn natuurlijk van alle tijden. Maar de laatste tijd kwamen er wel heel veel excessen naar buiten, waarbij scheve machtsverhoudingen tot grensoverschrijdend gedrag leiden. Hoe komt dat nou? Hoe ontstaat een giftige bedrijfscultuur? Hoe zorg je voor macht en tegenmacht in je bedrijf? En hoe creëer je uiteindelijk die cultuur waarin iedereen zich veilig voelt? Dat wil ik weten. En daarom spreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van macht op de werkvloer. Vandaag doe ik dat met Jeroen Smit. Hij is financieel journalist. En vanuit die rol bevraagt hij al ruim 30 jaar kritische wijze topbestuurders uit het bedrijfsleven. En daarbij volgden ook bekende boeken. Jullie hebben ze vast ook allemaal gelezen. De prooi over ABN AMRO en recent een boek over Paul Polman, de voormalig topman van Unilever. Maar volgens mij ben je vooral een verteller van verhalen, toch Jeroen?
Ja, nou ja, ik vind het de plicht van een journalist om natuurlijk aan waarheidsvinding te doen in de eerste plaats. Dus de feiten te laten spreken. Maar vervolgens die feiten wel zo op een rij te zetten dat het een verhaal wordt wat mensen willen lezen en horen.
Voordat ik het met je ga hebben over wat jij denkt dat nu de belangrijkste dossiers ook zijn in de boardroom en hoe zich dat ook verhoudt tot macht, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, want macht, dat klinkt ook zo, ja, we hebben het over. Hoe tastbaar is het?
Hoe tastbaar, dat is een kijk, misschien wat mij fascineert aan macht al heel lang dus. Ik heb ooit bedrijfskunde gestudeerd. Ik denk dat het daar ook een klein beetje al begonnen is. Veel vrienden van mij hebben bedrijfskunde gestudeerd en die hebben allerlei van die managementachtige carrières gemaakt. Mensen met macht, de suggestie is dat mensen met macht hoog zitten. Die zitten hoog in een boom of hoog in een gebouw of hoog. Zitten gewoon hoog. En mensen die hoog zitten, die kunnen ver kijken. En de horizon van mensen die ver kunnen kijken ligt verder dan de horizon van gewone mensen.
Ja.
En gewone mensen weten niet welke kant ze op moeten. Dus die kijken omhoog en die zien daar iemand die ver kan kijken en die zegt, daar moeten we heen.
En dat is de baas.
En dat is dan de baas. En daar hebben we behoefte aan, dat hebben we nodig. En dat maakt dat we die mensen dan vervolgens gaan volgen. Dat geeft ze de macht om volgelingen te krijgen.
Ja.
Want ik zie aan de horizon land, of ik zie aan de horizon oorlog, of ik zie aan de horizon een klimaatverandering. Dus gaan we nu een andere koers inzetten. En dat geeft mensen een veilig gevoel. En dat brengt de verantwoordelijkheid met zich mee, dat je heel zorgvuldig met die macht om moet gaan. Nou ja, en wat natuurlijk een klassiek gegeven, Shakespeareaans, Grieks drama, klassiek gegeven is dat macht eigenlijk bijna altijd corrumpeert. Omdat mensen die lang succesvol zijn, en succes, macht is succes, die gaan op een gegeven moment in hun eigen waarheid geloven.
Ja.
En dat, als iemand
dat fascineert jou echt, hoe dat
op het moment
gaat.
Tuurlijk, het gebeurt ons allemaal. Hè, toen ik heb ook een periode gehad met Rondom de Prooi, toen dat boek ABN AMRO, dat was een enorme hit.
Vond je en
nummer
1
hit. Jeetje mina, nou, ik was blij dat ik thuis kwam, dat er, of tenminste achteraf, dat er iemand zei, van, ik ben nou helemaal klaar mee, hou eens op over dat boek.
Ja.
Je gaat ook het een beetje vieren en daarvan genieten. En op een gegeven moment ga je toch ook denken dat je bijzonder bent. En dat is iets, als je CEO van een groot bedrijf bent, moet je voorstellen, ja, iedereen kijkt naar je op en geeft applaus wil en trots op je zijn. Ook.
En het tweede wat ik dan van je wil weten, want je bent en blijft natuurlijk een journalist, dus je zit elke dag die kranten door te spitten. Dat deed je ook toen ik je kwam ophalen.
Ja, die had ik vanochtend al gelezen. Ja, natuurlijk.
En als je dan kijkt wat je dan allemaal leest vandaag, is er dan zo'n voorbeeld wat je opvalt waarvan je zegt, hey, hier gaat die fout?
Het grote nieuws natuurlijk, gisteren speelde het, vanochtend opening van het Financieel Dagblad, Frans van Hout, de CEO van Philips, die toch 1,8 miljoen bonus krijgt. Gebaseerd op het toekomstige omzetten, wat natuurlijk een onzinnige redenering is. En iedereen is er ontzettend boos over. Ik heb toch de neiging om ook een beetje in navolging van dat schitterende gesprek gisteren met Kautar Damoni. Ik heb ook met ze te doen. Dit zijn
met mannen.
Met dit type man ook. Hè? Want in het stuk wordt ook goed uitgelegd. Dat Philips legt uit van, ja, als wij de bonus van Houten niet een beetje op peil houden, want hij gaat van 6,4 miljoen naar 3,1. Dan gaat voor zo'n laagje. Die koers is enorm gezakt van Philips. Als wij dat niet doen, dan gaan ook de lagen daaronder minder bonus krijgen.
Mm-hmm.
En dan legt meneer Stoffels ook uit, geloof verantwoordelijk voor de renumeratie bij Philips. Ja, en als die mensen dan minder bonus krijgen, dan waren ze weg. Nou, en dat is de tragiek van deze tijd. Het zijn allemaal onzekere overachievers. Al die rekenaars, die slimme mannen, slimme rekenkundige mannen. Die zijn allemaal op zoek naar erkenning. En het bewijs voor erkenning is dat ze een goede bonus krijgen. En dat ze in de vergelijking.
En dat is nu aan het schuiven. Daar kijken we allemaal kritischer naar. Dat is aan het schuiven.
Maar dat zit heel diep. Hè. Dus ze kijken, doe ik het goed? Ja, want ik krijg meer bonus dan bij de concurrent. En als ik hier minder bonus krijg, moet ik dus naar die concurrent. Want daar krijg ik meer bonus en ben ik dus beter. Nou, die tragiek, en Kouter bracht het ook gisteren mooi onder woorden. Al die arme jongetjes die niet mogen huilen, die niet kwetsbaar mogen zijn. Kijk, Paul Polman in dat boek over Unilever die zegt: een goede leider is in de eerste plaats een goed mens. En dat goede, ja, wat is dat? Ja, dat is niet zo makkelijk uit te rekenen. Dat is niet in cijfers te vatten. He, dus ook Polman ging daar, had daar moeite, want die kreeg 10 miljoen per jaar. Ja,
maar dat is niet alleen Polman. Want kijk, het is natuurlijk ook een systeem wat elkaar allemaal in stand houdt.
En, het is verschrikkelijk.
Overwegend, er worden natuurlijk komen steeds meer vrouwen tussen, maar ook overwegend een systeem dat door mannen in stand wordt gehouden.
Nou, het is een systeem wat we met elkaar absoluut in stand houden. En begrijp me niet verkeerd, hè? Frans van Hout, ik ken hem een klein beetje, die werkt zich helemaal uit de naad. Hè?
Ja,
die doet ontzettend zijn best. Ja. Stopt zijn halve hele hebben en houden erin. Dus daar twijfel ik niet aan. Ik twijfel ook niet aan die integriteit. Alleen de dominantie van die rekensommen, dat is fernuikend. We zijn economie geworden. En wat volgens mij ontzettend belangrijk is, zeker in het licht van verduurzaming, circulariteit, we moeten op een hele andere manier onze economie gaan inrichten om het een beetje goed te houden met elkaar, om het klimaat een beetje in toom te houden, global warming. Daarvoor moeten we op een hele andere manier met elkaar rekensommen gaan maken. We moeten ons weer gaan bedenken dat we economie hebben en niet zijn.
Ja, als jij dan Van Houten zou adviseren, wat zou je hem dan zeggen?
Nou, Van Houten, eigenlijk gaat het over de Raad van Commissarissen. Hè, want de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de beloning.
Voorzitter Fijke Siebesma, wat zou je hem adviseren?
Nou ja, die zit daar net en die worstelt hier ook enorm mee. Je hebt de moed om op een gegeven moment te zeggen, joh, het gaat niet over dat geld. Hè? Dus we gaan jou gewoon nu wat minder betalen, sowieso. We gaan veel minder. We gaan een goed salaris betalen. Dat begrijp ik niet verkeerd. Ik vind niet echt dat mensen veel geld verdienen. En een ondernemer die succesvol is en risico loopt en rijk wordt, hartstikke goed. Maar dit zijn gewoon managers. Ze zijn gewoon in dienst. En waarom zou iemand meer dan een miljoen moeten verdienen? Ik begrijp het gewoon niet. Hè? Dus dat je op een gegeven moment het lef hebt om met elkaar af te spreken, het is ook helemaal niet nodig.
He, dat je die erkenning ook niet via die as nodig hebt. Want het interessante om erkenning via die weg te vragen, die is oneindig. Want er is altijd iemand.
Altijd iemand die meer verdient. Het houdt nooit op. He. Trump zei het ooit een keertje. Als je 4 miljard hebt, wat wil je dan? 8 miljard. Ja. Nou, dus dat schiet niet op. Dus het is de taak met name van die werkgevers, die raden van commissarissen in deze situatie dan, om dat management, dat leiderschap, en dat moet dan door de hele organisatie heen veel weer verstevigd worden, op een andere manier complimenten te geven. En dat ook te laten zien en dat te tonen en dat uit te spreken. En op die manier misschien ook ruimte te maken om dat dramatische proces van die constante vergelijking. Hè, want het is allemaal hey parents, tower parents en hey, dat zijn van die constante vergelijking maken. En die zeggen dan, ja, als je niet het beste betaalt, hè, if you pay peanuts, you get monkeys. Mm-hmm. Nou ja, die redenering, dat denken, kan je alleen maar doorbreken door op een andere manier te gaan waarderen.
Denk jij nou, want je bent natuurlijk, hè, je doet veel congressen als dagvoorzitter, dus dan kom je die topbestuurders tegen, maar je spreekt ze ook één op één. Je volgt ze ook heel nadrukkelijk al jarenlang. Is dit nou doordrongen in de boardroom of bij de raden van commissarissen? Of begint de onrust eigenlijk ook een beetje te ontstaan, want we komen straks wel op andere aspecten van macht, grensoverschrijdend gedrag, maar bijvoorbeeld ook inclusie. En die beloningen zijn daar dus ook een onderdeel van. Begint er een soort onrust te komen? Wat is er aan de hand? En ik snap eigenlijk niet wat er buiten gebeurt.
Nou, wat je ziet is dat
Dus wel intussen even mijn koptelefoon, want die doet het niet op de een of andere manier. Ja.
Wat je ziet is dat langzaam maar zeker duidelijk wordt dat we zoals we onze economie nu hebben ingericht, dat is eigenlijk een lineaire leugen. Hè? Dat is het lineaire denken. Hè? We moeten de grootste worden, we moeten nog verder groeien, meer. Hè? Want dan kunnen we innoveren. De lineaire leugen, het wordt steeds duidelijker dat we daarmee in de problemen komen. Als het gaat over klimaat, als het gaat over biodiversiteit, als het gaat over het verschil tussen arm en rijk. Dus langzaam maar zeker wordt duidelijk dat die lineaire leugen, die ook wordt geregeerd door korte termijn, door de koersen van de dag, die moet nu omhoog, kwartaalresultaat moet nu omhoog, dat denken fernuikend is. De Rabobank heeft een paar maanden terug, of 2 maanden terug denk ik nu, een impact report gepresenteerd en dat in de inleiding staat: het gaat niet goed. Het gaat, dames en heren, om het voortbestaan van de species.
Ja, je hebt trouwens een heel mooi gesprek gehad met Wiebe Draaier. Daar was ik zeer dankbaar voor, want ik heb hem laatst ook geïnterviewd en daar ook naar gerefereerd. Dus je ziet wel dat daar
langzaam maar zeker dringt door, maar het is hardnekkig. Hier in dezelfde krant vanochtend dat verhaal van de pensioenfondsen die 4 miljard aan bonussen uitkeren aan private equity bedrijven die voor 20 miljard rendement hebben gemaakt, waardoor uiteindelijk de pensioenen omhoog kunnen. En wie wil dat niet? Mm-hmm. We zitten er allemaal in. Maar dan moet je ze wel die bonus weer betalen. Dus het is heel hardnekkig. En Nederland is een klein landje met een open economie. Dus ook daar wordt steeds op gewezen, ook door de Frans van Hout van deze wereld, van let op, we kunnen nu wel net doen alsof dat niet zo is, maar in de rest van de wereld is het nog wel zo. Maar om die lineaire leugen, om die dominante spreadsheets, waar het altijd maar gaat over kwantitatieve groei, te doorbreken. Ja, misschien, Diana, is er een grote crisis nodig. Een oorlog, dat zie je bijvoorbeeld nu in de Oekraïne. En dan opeens wordt het morele kompas scherp gesteld. En dan kunnen bedrijven wel miljarden laten liggen, want dan gaat het over vrijheid en democratie.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is financieel journalist Jeroen Smit. En hij volgt al jaren op de voet de boardroom. Spreekt die topbestuurders één op één. En kan ze intussen heel goed analyseren. De fly on the wall noem ik jou ook wel in die zin. Oké, je zegt het is eigenlijk wel een beetje aan het verschuiven. Maar het moet nog komen. En er is misschien wel een crisis nodig om dat eigenlijk voor elkaar te krijgen. Nou hebben we de coronacrisis gehad. Ik bedoel, we zitten nu in de hele oorlogssituatie. Maar de coronacrisis was ook echt wel iets. Het schudde de hele boel op. En jij was heel erg teleurgesteld in die tijd dat alleen mannen, want dat, als we het hebben over macht en het verschuiven van macht, moeten we daar ook over hebben, dat mannen eigenlijk daar allemaal stonden te vertellen wat er aan de hand was aan die crisis. Blik nog even terug wat jouw irritatie was toen.
Nou, dat was toen, dat weet ik nog goed, dus een interview in Management Impact, geloof ik. Dat ging naar aanleiding van de actualiteit toen. En daar had je dus die dinsdag persconferenties. En daar zag je Bruins, De Jonge, Van Dissel, Rutte. Die stonden daar allemaal te palaveren en uit te leggen hoe het verder moest. En de enige vrouw die daar stond, die deed de dove vertaling. Mm-hmm. En dat was een soort observatie van mij, van het schiet natuurlijk niet op. Maar even, als je het iets breder trekt, ik vind het onvoorstelbaar dat dit land nog steeds geen vrouwelijke premier heeft gehad. Dat zegt iets over een land.
Overigens wel van de Antillen, die moeten we nooit vergeten. Kouter altijd.
Ja, heel goed. Maar goed, ik houd iets dicht. Het is natuurlijk onvoorstelbaar. Ja. Dat gewoon nog niet aan de hand is in dit land. En ook nog niet in. Dus ik vind, en dat zegt ook iets over Nederland, we nog steeds, en dat zie je ook in het grote bedrijfsleven, het gaat heel moeilijk. Er komen al 20 jaar meer vrouwen van universiteiten en hogescholen dan mannen, en met betere resultaten. En deze week was in het nieuws dat voor het eerst in de geschiedenis er meer vrouwen gepromoveerd zijn aan universiteiten. Ik geloof 2600 of zo dan mannen. En dus het zijn allemaal ontwikkelingen die wel gaande zijn. Maar als je kijkt naar de top van het bedrijfsleven, de rol van CEO bijvoorbeeld. Nou, we hebben Herna Verhagen en we hebben Nancy McKinstry, van respectievelijk de PostNL en Wolters Kluwer.
Nou ja, we hebben Marjan Rintel natuurlijk.
En we hebben nu Marjan Rintel van KLM. Heel fijn. En daarvoor was ze ook van de NS. Dus het beweegt wel, maar het gaat allemaal vreselijk langzaam. En ik denk, ook in het licht van waar we het net even over hadden, de verduurzaming, de verbinding, daar ging het gisteren ook even over. Wat de wereld nodig heeft, is verzorgend leiderschap. Leiderschap wat in staat is om krachten te bundelen, om samen te werken, om lange termijn doelen te formuleren en daar ook echt op te gaan koersen. Die echte lange termijn in plaats van de korte termijn wedstrijdjes waar mannen ook zo vreselijk veel van houden. Dus het is ontzettend nodig dat vrouwelijk leiderschap, en feminien noem ik het liever, omdat het ook in heel veel mannen zit. Dat is belangrijk.
Dat zei Kout daar ook. Van die mannen moeten ook eigenlijk dat feminien leiderschap
uit de kast komen, zei ze letterlijk. Ja, sla een arm om die mannen, zei ze. Vond het zo mooi. Ja. Dat is echt waar. Heel veel mannen snakken er natuurlijk naar om kwetsbaar te kunnen zijn.
Maar hoe praten? Want daarom, ik ben zo blij dat je er bent. Want wij wilden ook echt, en ik ook niet, een week maken met alleen maar vrouwen over dit onderwerp. Hoe praten mannen hier nou over?
Ja. Kijk. Voor zover ik dat kan inschatten. Ik heb niet dit soort gesprekken met de Frans van Hout van deze wereld, voor alle duidelijkheid. Ook niet als fly on the wall meeluisterend. Want het is natuurlijk allemaal heel persoonlijk ook. Maar ik ben ervan overtuigd dat een onzekere overachiever, en je ziet het, dat de behoefte om te winnen, dat die in de kern snakt naar erkenning. Dat het in de kern gaat om gezien te worden. Om je mag er zijn. Je mag er echt zijn, het is goed, weet je wel. Ja. En daarvoor hoef je de wedstrijd niet te winnen. Je hoeft niet te winnen. Het is oké als je gewoon meedoet en luistert. Dus ik ben ervan overtuigd dat de meesten daarnaar snakken. En het ontzettend moeilijk vinden om dat ook te tonen. Want in die wereld van markt en strijd. Hè? Daar regeert gewoon. Je wint of je verliest, je bent jaar of je bent prooi. En dat is de werkelijkheid. En misschien dat ze thuis op een andere plek die kwetsbaarheid durven tonen. Dat hoop ik dan voor ze.
Maar zit dat dan ook erin niet willen plaatsmaken voor een ander? Dus,
ja, want, het is allemaal angst.
We hebben ook quotum, hè, natuurlijk, voor de Raden van Commissarissen. Ja, het vrouwenquotum. En dan zie je toch ook weer dat bedrijven daar creatief mee omgaan. Weet je wel, dus dan gaat er een commissaris weg en dan wordt er geen nieuwe benoemd. Ja, weet je wel? Want Brunel is daar een voorbeeld van. We doen het met eentje minder.
Kunnen ze niet vinden. Er zijn geen vrouwen, goede vrouwen. Wat, dat soort redeneringen.
Ja, en heb ik het nog niet eens over cultureel gehad. Ja, want dat is het andere verhaal. Wat is dat?
Ja, dat is een soort blinde vlek, denk ik, bij veel mannen. Een bias, hè? Dat ze zich moeilijk kunnen voorstellen dat ze kunnen samenwerken met mensen die ze niet meteen begrijpen. Nou, even plat gezegd, veel mannen begrijpen vrouwen niet of vinden dat ingewikkeld in ieder geval, want het is anders en die reageren anders en die praten anders en die denken ook vaak anders. En het is allemaal in marges, het is allemaal niet extreem, zeker niet in het bedrijfsleven. En vrouwen die daar succesvol zijn, die kunnen ook heel vaak mannengedrag vertonen. Maar goed, dan heb je eigenlijk een man met een rok aan, dus weer iets heel anders. Maar mannen vinden het, als je succesvol bent, even weer dat omdraaiend, en je gaat in je eigen waarheid geloven, dan denk je, ik ben bijzonder, ik vind blauw de mooiste kleur, dus ik ga mensen om me heen verzamelen die blauw ook een mooie kleur vinden. Hey, dat zijn allemaal mannen.
Ja.
Daar kan ik vaart mee maken. We hebben een half woord genoeg, we kunnen tempo maken, we kunnen die wedstrijd gaan winnen. Dus de verleiding is heel groot om dat dan te doen. Wat er dan gebeurt is de ergste ziekte die een organisatie kan treffen, dat noem je tunnelvisie en groupthink. Dan ga je helemaal, en dan uiteindelijk gaat het altijd mis, omdat de buitenwereld verandert. Die gaat van blauw naar groen of oranje, maar niemand die het ziet, want er zitten vijf van die kerels die allemaal blauw, 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 blauw roepen. Nou, het gaat een tijdje goed, dan gaat het mis. De moed hebben, en ook daarvoor geldt weer dat raden van commissarissen een belangrijke rol vervullen, de toezichthouders, die moeten ervoor zorgen dat in zo'n bestuur andere stemmen zitten. En dat de ander daar wordt uitgenodigd. En dat kost altijd energie, want de ander heeft een ander geluid, heeft een andere opvatting, andere ideeën. Het is niet makkelijk.
Nee.
Dus er zit ook een zekere luiheid in dat succes. Maar de ander naast je uitnodigen en zien dat die ander iets te brengen heeft wat je verder helpt, wat de organisatie verder helpt. En wat je als leider in staat stelt om de verantwoordelijkheid te dragen die je zou moeten dragen, namelijk de continuïteit voor het geheel. Nou, dat vinden heel veel mannen ongelooflijk ingewikkeld.
En dan is het dus ook heel moeilijk om dit te doorbreken. Dat gaat nog heel lang duren, als ik jou hoor.
Ja, maar goed, daar heb ik dan altijd. Ik ben 59, van 63. Ja, om het even precies te stellen. En mijn moeder, ze is er helaas niet meer, een geweldige vrouw. Die zei, moet je luisteren, in 62 was ik zwanger van jou. En op de dag dat duidelijk werd, werd ik ontslagen. Het is nog goed om dat even in herinnering te brengen. Dat is lang geleden. Maar we komen uit een tijd waarin de mannen gewoon verantwoordelijk waren voor het gedrag van vrouwen. En dat is, nog, en dat is ook maar 50, 60 jaar geleden. Dus er gebeurt wel het een en ander. Op een wat langere horizon denk ik dat het absoluut de goede kant op gaat. En dat stemmen zelfs optimistisch. Ik denk dat de komende 20, 30, 40 jaar het hele gendervraagstuk steeds minder gaat spelen. In die zin dat het vanzelfsprekend wordt dat veel meer feminien leiderschap en dus ook heel veel meer vrouwen een hoofdrol gaan vullen. Omdat het ook zo vreselijk nodig is. Juist ook in het licht van de vraagstuk van deze tijd. We hebben mensen nodig die een plan durven te maken voor 2035.
Ja.
En niet voor volgend kwartaal.
En dat moeten mannen, want dat vind ik altijd lastig aan vrouwelijk leiderschap en mannelijk leiderschap. En ik merk ook dat een heleboel vrouwen ook zoiets hebben.
Feminien. Dus ja, mannen kunnen ook feminien.
Ik wil me ook niet in een hoekje, omdat ik nou vrouw ben, ben ik per definitie empathisch. Ik denk dat mijn René thuis soms ook empathischer is dan dat ik dat misschien ben. Ja. Weet je wel? Dus.
Maar misschien zijn jullie daarom wel bij elkaar.
Misschien wel, ja. Na al die jaren, ja, zeker.
Ja, maar het gaat ook niet over goed of slecht. Hè? Ik vind het ontzettend belangrijk om te benadrukken, er is niks mis met die mannen. Die hebben ook maar gewoon, zijn ook kinderen van hun tijd en hebben die opvoeding gehad en zitten in iets. Alleen, als je succesvol wil zijn op de lange termijn en je noemt jezelf een leider en dat noem je jezelf, dat vind je belangrijkste verantwoordelijkheid, dan moet je streven naar leiderschap wat divers en inclusief is. Dat is je primaire opdracht.
Ja, en nu wordt het nog krampachtig vastgehouden eigenlijk. Maar je bent ook positief dat er toch wel dingen veranderen. Toch, als je dat machtsvraagstuk eigenlijk koppelt aan grensoverschrijdend gedrag, wat zie jij dan gebeuren in de boardroom? In de toplaag van zakelijk Nederland?
Het is een onderwerp waar ik me eigenlijk niet, wat ik niet ben tegengekomen. Grensoverschrijdend gedrag in de drie boeken die ik heb geschreven over AALTA, ABN AMRO en Unilever. Over boeken die ik heb geschreven, waarbij ja, het laatste boek Unilever, toen speelde MeToo al wel, maar in de periode daarvoor speelde het ook niet of nauwelijks. En ik ving af en toe wel eens wat op over een directeur die een relatie had en waardoor er een promotie wel of niet doorging. Maar ja, ik vond het altijd ingewikkeld om dat op te schrijven, want dan kom je in een heel ander domein. Dus ik heb me daar altijd wat
maar het gaat natuurlijk gebeuren, hè? Als we nu even kijken, de affaires, we hebben de Voice, entertainmentwereld, ja. We hebben de sportwereld, begon bij turnen, maar nu dan voetbal met Overmars. We zien de politiek, D66, gaan we het zo meteen nog over hebben. Het is natuurlijk wachten totdat ook in die zakelijke wereld speelt dat natuurlijk ook. Zeker met ook die macht die jij beschrijft. Mannen
week,
die in zichzelf gaan geloven.
Regelmatig staan er topmannen in de krant. Ik kan de namen nu niet reproduceren. Laatst was er weer een Zwitser en een Duitser die uit hun functie werden ontheven. CEO's vanwege affaires, vanwege... voor mij is het een no-brainer. Weet je, als je in een gezagsverhouding, dat vind ik wel belangrijk, hè, ook in deze hele MeToo, waar heel veel dingen op één hoop worden gegooid. Wat in ieder geval, en Kautar zei dat gisteren ook heel powerful, vond ik. In een gezagsverhouding, misbruik maken van de macht die je hebt over een ander. En dat in het domein van seksualiteit dat is natuurlijk gewoon absoluut no-go. Dat is zo fout. En of je nou een dokter bent die een patiënt misbruikt, of een manager die een ondergeschikte misbruikt. Ja, dan ben je meteen gedisqualificeerd. Hè? Dat vond ik ook ingewikkeld aan het persbericht van Ajax. Toen Marco Overmars daar... met zijn dickpics en zo, dat verhaal. Nou, hoe zwart-wit wil je het hebben? Hè? Een directeur die dickpics stuurt naar ondergeschikte is gewoon een hele slechte directeur.
Ja.
En toch was er de behoefte in die raad van commissarissen om in dat persbericht een zinnetje op te nemen in de trant van het is allemaal verschrikkelijk en het kan niet en fout. En Marco Overmars was wel de beste technisch directeur die Ajax ooit heeft gehad.
Ja, en wat is dat?
Dat klopt dus niet.
Nee.
Hij was dus de slechtste technisch directeur. En niet omdat hij zal ongetwijfeld op het moment de goede besluiten hebben genomen bij koop en verkoop van spelers. Maar een directeur die dit doet, is een hele slechte directeur.
En wat is dat? Dit zijn dan overwegend mannen die dan, denk ik, ook zo'n persbericht maken. Overigens, dat weet ik niet. Misschien zijn
er zitten ook vrouwen in de Raad van Commissarissen.
Jazeker, in de Raad van Commissarissen ook.
Die maken zo'n persbericht.
Ja.
Althans, onder die
verantwoordelijkheid. En hoe komt dat dan daarin? Wat zegt dat jou?
Ja, omdat er toch een diepe behoefte is om het ook toch een beetje te relativeren, kennelijk. Zeggen van, hij heeft ook heel veel goede dingen gedaan. Maar daar gaat het nu niet om. Daar gaat het echt niet om waar het over gaat is. Dat je een directeur hebt, ook weer een hele onzekere man, denk ik dan, die op zoek is naar erkenning. En die alles heeft wat zijn hartje begeert, bij wijze van spreken, in termen van succes. En die denkt, gewone wetten zijn voor gewone mensen.
Ja. Ja.
En ik kan dat doen.
Ja.
Nou, en dan ben je zo ver weg.
Ja, laten we even die gedachte die je hebt even vasthouden. Want we gaan zo meteen in het tweede deel verder praten. Mijn gast vandaag is financieel journalist Jeroen Smit. Onder andere auteur van De Prooi en Ahold. En dan gaan we over dat nieuw soort leiderschap ook verder praten. Hoe we nou eigenlijk een stap kunnen zetten richting de toekomst. En ook wat de grootste dossiers nu zijn in de boardroom. Tot zo.
We gaan ons legal team uitbreiden. Maar wie vormt de juiste aanvulling? Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team. En hoe die te verbeteren. Geef je Legal Team een boost. Doe de Team Energy Scan. Ik ben Nienke Fokma van Legal People.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van macht. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar Marjan Olvers. Ze is commissaris ook bij tal van bedrijven. Maar doet ook onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Ook in de zakelijke wereld. En ziet daar ook dat er al veel zaken spelen. Ben je geïnteresseerd? Dat gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Jeroen Smit. Hij volgt al jaren de top van Nederland. Schreef er meerdere kritische boeken over, zoals De Prooi, Ahold en recent nog een boek over voormalig Unilever-topman Paul Polman. Jeroen, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de belangrijkste dossiers in de boardroom, waar ze nu van wakker liggen. Ook in relatie tot jouw volgende bijdrage. Want er zal vast weer een keer een boek komen. En nieuwe bestuurscultuur en leiderschap. En laten we met dat laatste beginnen. En dan natuurlijk ook een ander mooi voorbeeld bij de kop pakken. Want D66 heeft het ontzettend moeilijk. En met name D66-lijsttrekker Sigrid Kaag. Die natuurlijk campagne heeft gevoerd met de slogan nieuw leiderschap. En dat ketst als een boemerang terug in de zaak van Frans van Dribbelen, de partijprominent. Hoe kijk jij naar die hele affaire?
Ja, Sigrid Kaag heeft het natuurlijk al van meet af aan moeilijk. Hè? Omdat ze een vrouw is en omdat ze zich uitspreekt. Omdat ze nu minister van Financiën is. Het is ongelooflijk wat die aan boze reacties, ook in social media, heeft ze ook wel eens over verteld. Hè, dat het niet ophoudt. Hè? Dat diepe wantrouwen van heel veel mannen die het gewoon niet kunnen geloven dat een vrouw daarin iets roept of iets vindt of iets kan.
Ja.
Hè, dus dat is één. En ik ben een fan van Kaag, Sigrid Kaag. Ik denk
dus
dat
we moeten ook een beetje zo naar je antwoorden luisteren.
Nou ja, dat zeg ik er maar even bij. Want het is een enorme uphill battle waar ze mee bezig is. En ik denk dat ze daar natuurlijk een punt heeft. Hè. Ze wil naar een open bestuurscultuur, minder achterkamertjes. Maar de media, het werkt ook helemaal heel simpel. Hè. Het zijn allemaal dagkoersen in de politiek, in het bedrijfsleven waar we het net over hadden. Je roept iets op maandag en als je het op dinsdag niet hebt, als je op dinsdag dan iets doet wat daar haaks op staat, namelijk overleg in het voorjaarsnota, overleg wat er nu speelt. Oh, zie je wel, ze gaan toch weer die achterkamertjes in. Het stelt allemaal niks voor.
Ja.
Hè? Dus de ruimte, je krijgt heel weinig ruimte om zo'n ambitie, wat natuurlijk een grote ambitie is, om een bestuurscultuur te veranderen. En dat kost jaren. Dat moet je heel stap voor stap moet je dat.
Maar had zij ook iets beter kunnen doen, hè? Want je bent fan van haar, maar als je dan terugkijkt, ze wist natuurlijk wel meer dan dat ze uiteindelijk heeft gezegd toen ze daarop werd bevraagd. Hè? En toen ze dat al wist...
De affaire van Dremmel heb je
het
over.
Ja. En toen ze dat al wist, heeft ze het wel over die nieuwe bestuurscultuur gehad en nieuw leiderschap, terwijl dit verhaal daar echt niet in past. Ik bedoel, het is een uitgelopen affaire.
Ja, nou goed, oké. Okay. Dus,
het was stalking natuurlijk.
Ik denk dat je gewoon kan vaststellen dat in de communicatie en het tijdspad, en het heeft een jaar geduurd, en dat geheime rapport. Ik geloof dat ze dat niet kennen, de inhoud van het geheime rapport. Hè, dat onderliggende rapport, ook om privacyredenen heel beperkt verspreid is, als ik het goed begrepen heb. Dus zij heeft daar in de communicatie misschien onhandig geopereerd, of misschien zelfs opportunistisch in het licht van de verkiezingen in der tijd. Dat kan. Maar het is een affaire. Wat ik lastig vind aan die. En ik weet het eigenlijk, zoals wij allemaal, toch uiteindelijk onvoldoende zijn om het precies te kunnen duiden. Maar in de kern gaat het over twee mensen die allebei een bestuurlijke positie hebben binnen D66, geloof ik. Hè. De betrokkenen was geloof ik directeur van een afdeling binnen D66. Die mevrouw, waarvan we de naam niet kennen, die werden verliefd op elkaar. Die werden verliefd op elkaar. Dat is iets anders dan een baas die zegt van als jij promotie wil maken, moet je nu met mij naar bed. Dat vind ik echt twee totaal verschillende dingen. Dat laatste is vreselijk fout en wat mij betreft gevangenisstraf, bij wijze van spreken. Ja. En dat eerste moet kunnen. Ja. Dat twee mensen elkaar tegenkomen en verliefd op elkaar worden.
Ja, want we leven bijna nu in een soort cultuur met elkaar dat bijna gewoon niet eens meer
kan.
Nou, je mag niet eens meer naar elkaar kijken op de werkvloer.
Ik weet niet hoe hoog het percentage is, maar het is heel hoog het aantal mensen wat bij elkaar zijn die elkaar gevonden hebben op het werk.
Ik heb mijn man ook gevonden op het werk. Ik heb hem geïnterviewd. Nou, fantastisch, toch?
Ja. Dus en die ruimte die wordt enorm beperkt. Nou, vervolgens, ik geloof dat die relatie anderhalf jaar heeft geduurd. Dat is ook serieus. Dan zet zij er geloof ik een punt achter, als ik het goed begrepen heb. En dat vindt hij niet leuk. Nou, dat kan ook voorkomen. Kennen we ook allemaal dat we dat niet leuk vinden. Ik heb ook wel eens lang geleden dat een verkering uitging.
Nee,
en dat ik achter eraan ging fietsen en hoopte dat ik toch nog een glimp kon opvangen. En ja, want ik was gewoon nog steeds verliefd. Dit is belangrijk wat je nu zegt. Hij ging stalken. Althans, de politie kwam er aan te pas. Ook daarvan, wat is de definitie van stalken? Maar ik geloof, stel, dat op een gegeven moment gaat hij dan stalken. Dat is strafbaar. Dat is gewoon strafbaar. Dus, en als dat inderdaad aan de hand is, dan moet zo iemand worden vervolgd. En straf krijgen, voor de rechter komen, et cetera. Dus dat is, voor mij betreft, is dat zonneklaar. Nou, terug naar Kaag. Dit speelde allemaal in 2015, 2016. Toen zat ze nog bij de Verenigde Naties en deed ze heel andere dingen. Dus het is allemaal voor haar tijd. Dat is natuurlijk belangrijk, hè? Want de suggestie wordt gewekt dat haar verantwoordelijkheid ook is. Ja, ja. En er wordt ook de suggestie gewekt dat er een...
Nee, maar we hebben natuurlijk ook, dat is ook bij ministers zo... dan kan je er niet bij geweest zijn, maar dan ben je wel verantwoordelijk... Hè, als dat dossier gaat lopen als je er bent. Dat is ook een beetje een afspraak. Want anders kan je ook mensen helemaal niet meer afrekenen op dingen. Maar eigenlijk dat... zeg jij, er zit iets anders onder. We zijn te hard voor Kaag. En er zit ook iets onder van... we kunnen ons bijna niet voorstellen... dat zij op die positie zit.
Nou, dat is.
En er wordt aan stoelpoten gezaagd.
Dat wordt, toen zij minister van Financiën werd, ik heb dat een beetje gevolgd. Ja. Nou, hoezo een vrouw rekenen? Het is echt ongelooflijk. Dit land is wat dat betreft nog zo klein en ver weg. Hè. We hadden het hier natuurlijk al eerder even over.
Dit gebeurt op meer plekken. Ik ga het boek lezen van Joyce Sylvester. Van bent u de burgemeester? Vraagteken. Die als zwarte vrouw gewoon ook mensen tegen zich over zich kreeg. Van,
die niet geloven.
Van, ja. Gewoon die klik niet kunnen maken. Dus het speelt op heel veel gebieden. Ja. Wat moeten we hier dan van leren in jouw optiek?
Nou ja, wat we hiervan moeten leren...
Leiders ook, hè?
Nou ja, dan ga ik toch weer even terug naar dat heerlijke gesprek gisteren met Kautar. Ja. Ja, ik maak nog even reclame.
Genderwetenschap.
Luisteren terug op de podcast. Het... Ja, maar dan, zij brengt dat zo...
over schaamlippen.
Ja, precies. Dat laat ik even dan liggen, dat stukje van het gesprek. Maar wat zij ook, en daar ben ik het hartstochtelijk mee eens... Ik denk dat, en dan kom ik weer terug op mijn punt dat ik eerder al maakte... het gaat vaak om hele onzekere mannen. He, want als jij geconfronteerd wordt met het talent van vrouwen... opeens, en dat was nooit een issue, want die vrouwen deden niet mee... Ja. He, dus jouw carrièreperspectief was best aardig. He, want het ging tussen jou en de mannen. Opeens komt daar 50% van de mensheid bij. Namelijk de vrouwen. Die ook iets brengen. Sterker nog, die iets brengen wat misschien wel veel meer nodig is. Ja. Dat is natuurlijk heel bedreigend.
Ja. He, als er mensen van kleur nog te wachten.
Nou ja, precies. Nou ja, dat is ongelooflijk. Dus, maar het gaat even om dan... Dus als alle commissarisposities door mannen worden gevuld... Ja, dat is makkelijk. Maar op het moment als de helft door vrouwen moet worden gevuld... dan is je carrièreperspectief letterlijk gehalveerd. Dus dat brengt heel veel angst en onzekerheid met zich mee.
Je zal nu maar een witte man zijn van 50. Ik bedoel, jij zit in die leeftijdsgroep. Maar
ik doe bijna geen dagvoorzitterschappen van congressen meer. Die doe jij allemaal.
Ja, precies. Ja.
Maar goed, het gaat erom... Ik denk dat
misschien
iets
kunnen we het duo doen.
Ja. Ja, dat is helemaal... Ja. Maar het gaat er denk ik om, en zij zei dat gisteren zo mooi... sla een arm om die mannen heen.
Ja.
Ze zitten in die kast, ze zijn angstig. Ze zijn er gewoon bang voor. Hè? Ja. Dus ze zijn bang voor die vrouw, voor die kracht. En sla een arm om ze heen en maak duidelijk dat het over en gaat.
Want
die mannen ook niet fout zijn. Dat is ook zo belangrijk. Het is niet,
zij zegt ook stoppen met besje van mannen, want dat gaat de emancipatie.
Niet
en zij
helpen.
Is genderwetenschapper en directeur van Adria, de feministische denktank. Dus ook heel interessant dat zij dat zegt. Hè? Want het is ook.
Veel feministen vinden dat best ingewikkeld, denk ik.
Nou ja, dat. En we hebben het over nieuw leiderschap. Maar dat is ook. Ja, het feminisme ontwikkelt, moet zich dus ook ontwikkelen. Ja. We moeten allemaal doorontwikkelen.
Maar ik denk dat voor heel veel feministen een nieuwe gedachte is. Dat de foute mannen vooral bange mannen zijn.
Ja.
En dat je op een hele andere manier moet reageren op bange mannen.
En help ons dan, hoe moet ik reageren op een bange man?
Nou ja, als het je lukt om die angst te zien... en dan vanuit een bepaalde stevigheid een arm... niet letterlijk, want dan heb je weer andere issues inmiddels tegenwoordig, helaas. Maar het gaat even om dat je iemand het comfort geeft van het is oké. Weet je, ik begrijp jouw taal, jij begrijpt mijn taal. We gaan samen, diversiteit, inclusiviteit... we gaan samen leiding geven... aan iets en luisteren naar wat de wereld nodig heeft. Hè?
Ja.
Misschien even één, want ik ben maar een simpele journalist. Ik vind het leuk. Ik heb het nog even opgezocht. De wetenschap. Hè? En ik ben een fan ook weer van Janka Stoker. Zij is hoogleraar leiderschap aan de beste universiteit van Nederland, Groningen. Ze studeert. zij doet daar constant onderzoek naar. En een tijdje terug alweer hoor, kwamen ze naar buiten met wat is mannen en vrouwen. Wat zijn ze nou beter, slechter? Waar gaat het om? En dan zegt zij daarover... de verschillen zijn klein, maar als er een verschil is... dan doen vrouwen het toch beter. Ze zijn participatiever, geven meer ruimte aan het andere geluid. Wat vind jij ervan? Waar sta jij? Heb ik je goed begrepen? Ze zijn directiever, ze sturen meer. En op alle actieve stijlen doen ze het beter. Het is op basis van onderzoek dan. En dan zegt ze ook op één stijl, vond ik wel ook hilarisch... zijn mannen echter beter, en dan citeer ik deze hoogleraar... en ze zei het ook met een glimlach om de lippen... laissez-faire leiderschap. Daar zijn ze goed in. Dat is Frans voor, zei ze toen ook, niks doen. De ondergeschikte moet het zoveel mogelijk zelf doen. En nu komt het, en ik citeer haar nogmaals, we weten dat dit een hele ineffectieve stijl is. Nou, zij zegt, het gaat erom, een goede leider moet daadkrachtig zijn, en we denken dat mannen dat beter kunnen, masculien, maar daar staat tegenover dat we steeds meer, en dat vond ik het opwekkende van haar onderzoek, echt steeds meer, en dat vond ze spectaculair, om dat in onderzoek ook bevestigd te zien, snakken naar empathisch leiderschap, komt dat woordje weer. Ja. Ook inmiddels containerbegrip, maar toch, het gaat erom echt goed kunnen luisteren.
Ja.
En dat is ook het antwoord op jouw vraag. He, wat moeten vrouwen doen met die angstige mannen? Echt goed naar die mannen luisteren en zien dat het vooral over angst voor het onbekende is, wat ze in de vechthouding zet.
Ja. Nou ja, en ook niet een soort, want ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het ook belangrijk om het samen met mannen te doen. En ik ben absoluut geen mannenhater. En ik irriteer me ook aan de cultuur die we nu met elkaar creëren. En daar spelen media ook een belangrijke rol in. Dat mannen gewoon nu per definitie de lul zijn. Ook als het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Daar moeten we ook. Ik vind dat. Daar moeten we toch mee stoppen. Dat gaat gewoon niet helpen, toch?
Nee, dit slaat. Wat mij betreft slaat het ook door. En ik merk het ook aan mezelf. Dat. We hadden het in de pauze even over. Ja, samen met een vrouw op een kantoor zitten. Ja, zet de deur maar open.
Ja.
He, zodat. Dat is toch raar? Het is toch. We zitten in een soort kramp met elkaar. En misschien is het ook nodig, hè? Soms heb je dat nodig, zo'n kramp. Om tot een nieuw inzicht te komen. Om daarna weer verder te komen en op een gezonde manier verder te bouwen.
Ons legal team draait prima, maar halen we er wel uit wat erin zit?
Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team en hoe die te verbeteren. Haal meer uit je team met de Team Energy Scan. Ik ben Onno Verkuijl van Legal People.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van macht op de werkvloer. Later deze week spreek ik met regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Mariette Hamer. En morgen praat ik nog met organisatieadviseur Matt de Vaan. Hij schreef het boek Machiavelli op de werkvloer. En ik ga met hem vooral spreken over het verschil tussen formele en informele macht. Mijn gast vandaag is financieel journalist Jeroen Smit, auteur van meerdere boeken. En fascinatie is macht en machtige machthebbers eigenlijk ook met een maatschappelijke invloed. Je hebt al een paar keer mijn gast van gisteren aangehaald. Heerlijk gesprek vond. Genderwetenschapper Kautar Damoni. En we hebben bij dit programma altijd een kettingvraag. En dus heeft zij ook een vraag gesteld aan jou. En dat is deze.
De klimaatcrisis heeft een ongelijke impact op vrouwen en meisjes. En ook in Nederland. En zo blijkt ook uit onderzoek dat Atria heeft gedaan voor de OCMW-ministerie. Dus eigenlijk vrouwen, jongeren, maar ook andere zeg maar gemarginaliseerde groepen zoals LHBTIQ+, die worden eigenlijk hard geraakt door de klimaatcrisis meer dan de rest. Toch zijn ze niet of nauwelijks betrokken bij technische oplossingen, beleid of besluitvormingsprocessen om de klimaatcrisis aan te pakken. Dus mijn vraag aan monsieur Smit is, hoe zorg jij of jullie dat vrouwen en jongeren in het bijzonder onderdeel worden van de oplossing op alle niveaus? En dat ze kunnen echt, niet alleen voor de zeer, excuus trus, maar echt kunnen mij beslissen over het klimaatbeleid en de aanpak van de klimaatcrisis.
Ja, mooi. Ze trekt het heel mooi breed.
Ja, ze trekt het heel mooi breed. Niet alleen vrouwen, gewoon breed, jongeren.
Ja.
Voor een deel, we hebben natuurlijk al een tijdje zitten nu te praten. Eigenlijk over is het antwoord daarin wat mij betreft wel gegeven. Ervoor zorgen dat al die witte mannen die recht of economie hebben gestudeerd, die nu op die plekken op het plus zitten, om ze te helpen zo moedig te zijn dat ze de ander naast zich durven uit te nodigen. En dat ze onder ogen durven te zien dat hun waarheid maar een klein stukje van de waarheid is die nodig is, hè, om verder te komen. Mm-hmm. En dat de omstandigheden steeds veranderen, waardoor hun waarheid steeds weer moet worden getest door andere waarheden. Ja. En die andere waarheden komen uit de ander, uit andere mensen. Uit vrouwen, mensen van kleur, mensen. Jongeren ook belangrijk, hè? Want als het over klimaat gaat, die hebben een hele andere dynamiek. Als je nu 20 bent, dan ga je, als het een beetje mee zit, 2100 nog meemaken. Dat simpel geef alleen al betekent dat je niet kan zeggen, het zal mijn tijd wel duren. Wat veel machthebbers nu toch een beetje uitstralen. Wow, in 60, het zal mijn tijd wel duren, die global warming.
En ik vind dat heel mooi wat je zegt, moed. Want dat is ook iets wat Feike Siebesma onlangs in het interview bij mij zei. En je hebt moed, je hebt moedige leiders nodig. Dat is ook iets wat de topman van de Rabobank zegt. En toch beschrijven zij dan ook tegelijkertijd dat moedig maakt ook heel kwetsbaar. En dan beschrijf jij dat want dat heb ik nog niet eens gehad over al die grote vraagstukken die ze ook nog moeten oplossen. Ja. Want je zal maar nu leider zijn van een groot bedrijf.
Ja.
Met mega grote vraagstukken, hè, brede welvaart.
Ja, het
klimaat,
is gigantisch.
Al die lijstjes.
Maar ben je nou een leider of niet?
Ja.
En dit is de tijd waarin je leeft. Je bent dus een leider in een tijd van transitie. En dat betekent dat je twee dingen moet doen. Je moet overeind blijven in het hier en nu. Dat is een gegeven. Mm-hmm. Dat klopt ook. Want als je winst omlaag gaat, gaat je koers omlaag. Ben je out of business in no time. Moet je mensen ontslaan. Is dat dan duurzaam? Begrijp ik. Dus je moet en doen. Je moet en overeind blijven in het hier en nu. En tegelijkertijd je verantwoordelijk voelen voor 2035 en verder.
En dus heb je leiders nodig die met heel veel onzekere omstandigheden kunnen omgaan. En wat voor eigenschappen horen daar dan bij?
Nou, dat begint met het delen van ik weet het niet. Het is een zoektocht. Niemand kan het weten wat er nu precies nodig is. Wat we zeker weten is dat we de economie moeten ombouwen van lineair naar circulair bijvoorbeeld. Dat is dan zo'n woordje. Maar als het lukt om onze economie circulair te maken, dan is het.
Maar Jeroen, ik weet het niet. Dat uitspreken terwijl we in een klimaat zitten waar media ook een onderdeel van zijn en de hele samenleving. Want in die zin is het een collectief probleem. Zoals Kouter Damoni ook heel mooi omschreven heeft. Er is zo'n afrekening cultuur ook in de samenleving. Ja,
en daar spelen we allemaal een rol in. Ja. Ook de media, we hebben het er net even over gehad. Hele korte termijn, altijd maar weer die korte termijn. Als je vandaag iets roept en het morgen niet hebt geleverd, dan hang je. Dus je moet de moed ook weer hebben om te zeggen, geef mij nou de ruimte om een plan te maken voor 2035. Dat zijn big, hairy, audacious goals. Mm-hmm. Die ga ik nooit realiseren. Tata Steel wat roept, we gaan op groene waterstof werken in 2030. Nou, dat is ontzettend ingewikkeld, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar het feit dat je dat durft te stellen en dat je ook durft aan te geven wat je morgen al gaat doen om dat pad op te gaan, leeft in ieder geval één ding op. En dat moeten leiders zich goed realiseren. Namelijk dat heel veel jonge mensen denken, daar wil ik werken.
Ja.
Dat levert dus, en iedereen snakt naar dat talent, naar dat gemotiveerde, intrinsiek gemotiveerde talent, wat werkelijk de wereld beter wil maken.
Want eigenlijk zeg jij, de weg waar we nu op zitten, die winstmaximalisatie, wat je eerder al
korte
noemde,
termijn,
de bonussen, het is een doodlopende weg.
Ja, ik snak naar een raad van commissarissen, zeg, we hebben de bonus van deze topman vastgesteld op 2035. Als dan een paar doelstellingen zijn gerealiseerd, dan is deze persoon al lang met pensioen, dan krijgt hij zijn bonus. Dit is wat extreem wat ik nu stel. Mm. Maar een topman die dat durft te omarmen, zegt, nou prima. Ik vind het een goed idee dat ik pas over 10 jaar een bonus krijg.
Maar jij begon met Van Houten. En Van Houten heeft hier in het interview bij de Big Five gezegd, dat hij het gewoon onzin vindt, dat gedoe over zijn salaris.
Nou, gisteren zei hij iets anders. Hij zei, ik word er ook diep door geraakt. En ik zit, dus,
het schuift wel op.
Kijk,
dus.
Wat iedere keer een verdedigingslinie is in die wereld, van ja, kijk naar het buitenland, kijk wat er in Amerika gebeurt. Nederland is een raar landje. Ik vind dat flauw. Ik denk dat we een aantal zaken, als het om dit soort dingen gaat, ook voorop kunnen lopen. En ik denk dat zo'n bonus op de lange termijn formuleren en koppelen aan circulariteit, verduurzaming, et cetera, dat is razend interessant. En dan word je dus ook verantwoordelijk voor het benoemen van een opvolger die in die lijn doorgaat. Ongelooflijk interessant. Om dat te durven. Ja. Nogmaals, moed is daarvoor nodig. Moed om die ander naast je uit te nodigen. Moed om dat plan te maken voor 2035. De moed om daar ook je beloning aan te koppelen uiteindelijk.
Ja.
Dat zijn dingen.
Zo breng je verandering tot stand.
En dat hebben we allemaal nodig om in die transitie overeind te blijven. En
dan,
moed ook om dat tegen aanhouders te zijn.
En kan dat dan internationaal? Want dat zei je zelf net ook. Dat is vaak wat topbestuurders zeggen. En dat is ook wat een Van Houten zegt. Dan heeft hij natuurlijk gelijk in. In het buitenland zijn ze niet zo ver. Dus dan kunnen wij wel weer van de klas gaan.
Dit is een belangrijk punt om nog even te maken, denk ik.
Heel kort, want je moet ook nog een kettingvraag stellen.
Die ga ik zeggen. Bedrijven snakken altijd naar een gelijk speelveld, noemen ze dat. Ja. Als ik iets doe, ben ik gekke Henkie, want de rest doet het niet. En dan ben ik out of business, want zij kunnen dat geld wel verdienen. Ja. En ik mag dat dan niet meer doen vanwege klimaat. Nou, waar ik blij mee ben, is dat met name in Brussel nu een enorme dynamiek aan het ontstaan is om wetgeving te maken die bedrijven verplicht om transparant te worden op hun impact op mens en milieu in de hele keten. Nou, waanzinnig interessant is dat. Heel ingewikkeld, er zijn nog heel veel unknowns. Maar dat komt eraan, waarschijnlijk vanaf 2024 in Europa. Nou, dan heb je Europa, als het ware, heb je een nieuw speelveld... waarin het dus logischer wordt om dat soort doelen te stellen... en daar ook je verantwoordelijk voor te voelen. En daarin steeds verbeteringen ook te laten zien. Dat je transparant wordt, dat je verantwoordelijk wordt... He, over kinderarbeid, slavernij in de leveranciersketting... over het consumentengedrag, he, de scope 3 gedrag als het gaat over duurzaamheid. Dus daar zie je langzaam maar zeker dat er regelgeving aankomt. Bovendien heeft Europa aangekondigd om partijen... die van buiten spullen willen inbrengen in Europa... die niet aan die standaard voldoen, die krijgen te maken met tarieven.
Ja.
Dus dat geeft een bepaalde rust en bescherming. Misschien nog niet genoeg voor de Shells en de Philipsen van deze wereld... want die zijn wereldspelers.
Maar dat gaat helpen in die verandering.
Ja, ik denk dat we dat moeten omarmen, hè, dat we daar ruimte voor moeten maken... en dat daarvoor een divers leiderschap onontbeerlijk is. Ja.
1 minuut. De kettingvraag gaat door. Morgen spreek ik met Matt de Vaan. Hij is communicatie- en organisatieadviseur... en schrijver van het boek Machiavelli op de werkvloer. Wat zou je hem willen vragen?
Ja, niet alle politiek spel kan door de beugel, stelt Matt de Vaan. Daarom zit er in jouw boek over Machiavelli een hoofdstuk over ethiek. Waar ligt voor jou de grens? Wanneer moet het eigen belang of het overleven, het eigen overleven wijken voor het gemeenschappelijke belang? En hoe herken je dat punt?
Prachtige vraag. Ik wil je heel erg danken, ook voor jouw prachtige inzichten. Jeroen Smit, journalist en auteur. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf live, zometeen Iwan Verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
Onze juristen zijn top, maar hoe laten we ze nog beter samenwerken?
Met de gratis Energy Scan van Legal People... krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team... en hoe die te verbeteren. Haal meer uit je team met de Team Energy Scan. Ik ben Erwin Bouwman van Legal People.